Goedemorgen.
Wat is het toch mooi om als gemeente bij elkaar te komen. En Johan zei het al, zo veelkleurig en zo verschillend als we zijn. Ik vind dat zo leuk om dat te observeren. Als we zo'n liedje zingen, sta eens even op als je Jezus lief hebt. Sommigen die breken helemaal open. En je ziet ook enkelen die zeggen, jongens, dat ga ik niet doen. En die verschillen, die mogen er zijn. En als we dat nou gewoon ons realiseren, dat dat kan. Dat we niet allemaal hetzelfde hoeven te zijn. Dan kunnen we ontspannen. En dan kunnen we ook genieten van een ander die dat wel leuk vindt. En dan mag je toch gewoon zeggen, nou, ik blijf even zitten. Vind je het niet erg? Nee hoor, doe jij dat maar. Dat vind ik leuk. En zo zijn er, en ik denk dat Johan dat ook een beetje suggereerde, ook soms heel verschillende inzichten over de Bijbel. Maar wat ons samenbindt, is niet onze inzichten, maar de persoon waar het om gaat, de Heer Jezus. En daar gaat het om. En we mogen weten dat hij bij ons is, dat hij ons kent, dat hij ons lief heeft. En dat hij de prijs heeft betaald. Het is de lijdenstijd en ik ga met jullie een stukje uit de Bijbel lezen, waarin wordt verteld 2 dagen voordat Jezus, voor Pesach zeg maar, voor het sterven, het lijden van Jezus. En dat is Matteüs 25. Jezus is dan in Jeruzalem, in de tempel en omgeving. En hij heeft daar een lange redevoering waarin hij van alles vertelt. En het is belangrijk om wat hij dan vertelt in de context te lezen. Dat je niet een stukje eruit plukt, maar het geheel even ziet. Maar ik lees nu even wel een stukje eruit en dan ga ik daar straks wat omheen vertellen. Matteüs 25, vers 37 tot 40 en dan straks nog enkele versen. Het gaat steeds over het koninkrijk van de hemel en de wederkomst als Jezus terugkomt. En hier zegt hij, als dan die wederkomst er is, dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? We hebben Jezus toch nooit gezien, als in de ogen gekeken als het ware, letterlijk. Maar dan zal de koning hun antwoorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Klein eindje verder spreekt hij een andere groep gelovigen aan, of mensen. Vers 44. En die antwoordde, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis en hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijke niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Een paar dagen voor zijn lijden en sterven zegt Jezus deze dingen. En vandaag wil ik met jullie een beetje schuren, vragen, zoeken, ontdekken, opbouwende vragen hoop ik. Een beetje prikkelen. Dat we misschien wat uit onze comfortzone komen. Misschien voel je je soms wat ongemakkelijk als ik nog wat dingen dadelijk lees of aanhaal uit de Bijbel waarvan je zegt, staat dat er echt in? Is dat ook het woord van God? Ik betrap me erop dat wij als mens
zo de neiging hebben om de krenten uit de pap te halen. Om de leuke, fijne dingen te horen en de rest te negeren. Nou is het geloof in Jezus meer dan een beetje positief zijn. Een beetje optimistisch zijn. Het geloof in Jezus, het christelijk geloof, is een realistische boodschap. Waarin je, als het goed is, je ogen niet sluit voor de realiteit. Voor de werkelijkheid. Voor het lijden wat er is. Er is niet voor niks deze 40 dagen tijd, de lijdenstijd, om het lijden van Jezus te gedenken, maar ook te bidden voor het lijden in de wereld en wat wij daar wellicht aan kunnen doen. De kerk is een werkplaats. De gemeente is een leerschool, een gezin, waarin je wordt gevormd, met elkaar optrekt, elkaar schaaft, bemoedigt, uitdaagt, onderwijst, oefent, in balans houdt en niet een club idealisten die een beetje vaag blij lopen te doen. Zo las ik een advertentie. Hond met 3 poten, blind aan 1 oog, mist rechteroor, gebroken staart, onlangs gecastreerd en luistert naar de naam Boffer. Je kan iemand wel Boffer noemen, maar hij had wel een heleboel pech, die hond. Of een opbeurende column om ouderen een beetje een hart onder de riem te steken. Want ouderen, stond daarin, zijn een fortuin waard. Ze hebben zilver in het haar, goud in de kiezen, stenen in de nieren, lood in de schoenen, gas in de buik. Ze verliezen nooit hun schoonheid. Ze verplaatsen haar van het gezicht naar het hart. Oftewel, kop op, houd moed. Dat is wel leuk en ook wel goed en positief. Maar Paulus is veel realistischer, veel nuchterder. Weet je wat hij zegt over ouderen? Je lichaam is een tent en die tent vervalt. Je hebt natuurlijk bungalowtenten en van die kleine tentjes, allerlei soorten. Maar hij zegt ook, met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Dat is realistisch, maar wel met hoop. Wel met een basis, toekomst. Dus de christelijke hoop is niet een beetje blij doen, van kop op joh. Hou vol, het komt goed. Nee, het is realistisch met oog voor de dingen die niet goed zijn, maar wel met een toekomst die gebaseerd is op feiten. Petrus zegt het ook. Je lichaam is als een bloem in het gras. Kan er prachtig uitzien, maar de bloem verdort, het gras vervalt. Maar het woord van God, zijn beloften blijven tot in eeuwigheid. Christenen zijn niet een beetje boffers. Zoals iemand zei, een bekende uitspraak. Ze hebben niet een hopeloos einde, maar een eindeloze hoop. Maar waarop is die hoop gebaseerd? Wat blijft er over als alle franje weg is? En dat is misschien wel een positieve kant van deze periode waarin we leven. Dat we soms op onszelf of op een klein groepje worden teruggeworpen en dat de vragen komen die we soms onder ogen moeten zien, niet weg moeten stoppen. Het is niet altijd gemakkelijk en comfortabel. En een van die vragen die mij bezighoudt is dat aan de ene kant het helemaal 100% waar is wat we in de liederen al beleden en gezongen hebben, zoals een oud lied ook zegt, is uw paspoort getekend. Ken je dat lied nog? Genade kocht ons vrij, zongen we uit diezelfde bundel. Is uw paspoort getekend, o mens. Ieder uur, elke stap brengt ons nader. En dan is de grote vraag in dit lied, als je bij de hemelpoort komt, heb je dan een paspoort? Het bloed van Jezus, als je accepteert dat Jezus voor jou is gestorven en je neemt dat geschenk aan dat hij je straf heeft gedragen, zegt het lied, dan is je paspoort getekend. Dan zegt Petrus met die sleutelbos, loop maar door. En dat is 100% waar. Maar dat is één kant van het verhaal. Er is ook een andere kant en wij hebben soms de neiging om die te vergeten. Ik dacht, hoe leg ik dat nou uit? En toen dacht ik aan nog een boekje. Ik moest heel goed nadenken. Dit is mijn trouwboekje. Daar doe je toch niks meer mee met een trouwboekje, wel? Ik weet nog, toen wij pas getrouwd waren en we ergens op vakantie waren, in een hotel of een camping, weet ik niet meer, wilden we samen een kamer of in één tentje. Dat is 45 jaar geleden, je vergeet wel eens iets. Maar toen moest ik mijn trouwboekje laten zien. Anders mochten we niet samen. Ja, daar kijken jonge mensen van op, hè? Dat bestond. Stel nou voor dat ik dacht, toen ik getrouwd was, zo, het staat erin. Ik zit onder de pannen. Er kan mij niks meer gebeuren. Ik ben getrouwd. Klaar. Ik hoef niks meer te doen of te laten. Nee, ik ben een relatie begonnen en daar moet je keihard aan werken soms. Soms moet je een confrontatie aangaan. Want als je dat niet meer doet, dan vind je de moeite niet meer waard om de confrontatie aan te gaan. Dan denk je, laat maar zitten joh, het heeft toch allemaal geen zin. Iemand zei een keer, als je geen ruzie meer hebt, wat heb je dan nog wel? Ik weet niet of je het zo letterlijk moet zien. Maar ik bedoel, in een relatie is het soms geven, nemen, worstelen, zoeken. Toen wij een jaar getrouwd waren, spaarde mijn vrouw melkkannetjes. En ze had in de keuken een plank en er stonden wel 40 allemaal verschillende melkkannetjes op. Nu zijn we, zeg maar, een generatie verder. Stel voor dat ze jarig is en ik kom nog met een melkkannetje aan. Dan zegt ze, wat moet ik met de stomme ding, man? Ze spaart al 40 jaar geen melkkannetjes meer. Want op een gegeven moment kreeg ze er zoveel. Die plank ging doorbuigen en ze heeft ze allemaal naar de rommelmarkt gedaan. Ze heeft er niks meer mee. Maar als ik denk, ja, maar hoor eens, dit zijn de regels, melkkannetjes. Jij krijgt elk jaar een melkkannetje van mij. Dan beweeg ik niet mee. Dan is er helemaal geen liefde, dan is er geen relatie, dan is het alleen maar regels. Snap je even het verband met is je paspoort getekend? Je kan wel zeggen, oké, ik zit hier een partij behouden te wezen. Ik zing de rit wel uit en straks mag ik toch wel naar binnen. Volgens mij heb je er dan niks van gesnapt. Dat paspoort is het begin van een relatie. Net zo goed als dit het begin is van een huwelijk. En dan begint het pas. Ik wil niet zeggen de worsteling, maar wel de relatie. En daar moet je wat voor doen. Dat kost je wat. Als je op je luie krent achterover gaat zitten, dan gaat er iets fout. Vandaar die worsteling die ik vandaag met jullie even door wil gaan. Vragen waarvan je zegt, oh ja? Zal ik er eens een paar noemen? Als je nou dat boek Matteüs vanaf het begin gaat lezen, en je houdt dit even in het achterhoofd, dan zegt Jezus ook andere dingen. Als je je niet bekeert, dan kom je het koninkrijk der hemel niet binnen. Niet iedereen die Heer, Heer zegt, zal binnengaan. En dan heb je dat verhaal van diegene die zijn huis op het zand bouwde en op de rots. Bouwen is een proces, hè? Is niet van, oh, ik zet mijn handtekening, mijn paspoort is getekend, ik zit goed. Een huis bouwen. En dan heeft hij het bijna in elk hoofdstuk wel over zo'n soort thema. Over de dag van het oordeel. De buitenste duisternis. De bokken en de schapen. Het sleepnet met goede en slechte vis. Het bruiloftsfeest waar iemand is zonder kleed. Misschien wel zonder paspoort. Eruit. En met name heeft hij het tegen de religieuzen, tegen de kerkleiders, tegen de schriftgeleerden, de theologen van die tijd. Jullie leggen de mensen zware wetten op, maar je gaat zelf het koninkrijk niet binnen. Huichelaars, witgepleisterde wanden, van buiten prachtig wit, maar van binnen zijn jullie stinkend rot. En tegen Nicodemus, die dan eindelijk de schroom heeft overwonnen en 's nachts bij Jezus aanklopt en met zijn vragen. En Jezus zegt, jij bent de leraar. Weet je wat er bij jou moet gebeuren? Je moet gereset worden. Alles, heel je denken moet vanaf het begin opnieuw ingevuld worden. Je moet opnieuw geboren worden. Er moet iets fundamenteels veranderen in jouw houding, in je zienswijze. Johannes de Doper zegt het ook. Addere gebroed tegen de Farizeeën en de Sadduceeën. Na mij komt iemand die het kaf van het koren zal scheiden. Het echt en de nep, alle franje. En dan heb je nog van de vijgenboom de vervloeking. Die boom die geen vrucht droeg. Valse messiassen. En als klap op de vuurpijl, dan schrik je helemaal te pletter. Matteüs 25, het begin van het hoofdstuk waar ik net een stuk van las. Daar heb je het verhaal van de 5 dwazen en de 5 wijze maagden. Velen kennen dat verhaal. Allemaal bereiden ze zich voor op het bruiloftsfeest. Ze waren allemaal uitgenodigd. Ze hadden allemaal een lampje wat brandde. Maar 5 van die 10... die hadden toch iets niet in orde. Ze hadden geen kruikjes met olie. En dan zeggen wij soms makkelijk, oh, ze hadden de Heilige Geest niet. Want olie is een beeld van de Heilige Geest. Maar zo simpel zit de Bijbel niet in elkaar, dat je overal een woord kan invullen en daar dan een definitie op kan plakken. Je moet het in het verband lezen. Want in Matteüs 25 vers 12 zegt hij aan het eind van dat verhaal, als die 5 wijze meisjes wel naar binnen mogen en die anderen nog olie gaan halen en dan ook nog naar binnen willen. En dan zegt hij, ik ken jullie helemaal niet. Ik weet niet wie jullie zijn. Hier staat het. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen, Heer, Heer, laat ons binnen. Maar hij antwoordde, ik ken jullie helemaal niet. Ik vind dat wel een schurende vraag. Hij kent toch iedereen? Hij heeft toch al onze haren geteld? Als er een mus van het dak valt, weet hij ervan. Hoezo kent hij dan deze meisjes niet? Ik vind dat een lastige vraag, toch? Misschien heb je ook nog andere vragen, net als ik. Misschien zit je theologisch systeem niet helemaal perfect in elkaar, zoals bij de Farizeeërs. Weet je dat het helemaal niet erg is? Weet je dat het heel gezond is om vragen te hebben, zolang dat fundament er maar is? Zolang je maar die relatie in stand houdt en daarvoor wil knokken. Met vallen en opstaan. God rekent ons niet af op onze fouten. Daarvoor heeft hij de prijs betaald. Wat hij zoekt is ons hart. Wil ik met hem samenwerken? Dat gaat verder dan behouden zitten te wezen. Paulus die zegt, aan de ene kant, ik wilde volmaakt de wet houden. Dat lukte natuurlijk niet. Maar nu wil ik Jezus kennen. En dan zegt hij heel eerlijk, niet dat ik het al bereikt heb. Hij is nog aan het oefenen. Hij is nog aan het worstelen. Hij is nog aan het werk. Hij is nog aan het leren. Hij moet nog bijgestuurd worden. Hij maakt nog fouten. Dat is helemaal niet erg. Maar die wens van hem. Ik denk dat God daar blij mee is. Als we aan de hemelpoort komen. Ik ben ervan overtuigd. Dat we geen multiple choice examen krijgen. Of een puntensysteem. Hoeveel preesavonden heb je bijgewoond? Heb je op de goede politieke partij gestemd? Ging je naar de juiste kerk? Had je het goede dagblad? Had je theologisch alles op een rijtje? Ik denk, maar nou vul ik het zelf in, dat de enige vraag is, heb je mij lief gehad? Wilde je met mij samenwerken? Waren we vrienden? Ik heb ze niet allemaal op een rijtje, maar dat had je al lang gezien. Ik snap lang niet alles in de Bijbel. Ik heb heel veel vragen nog. Maar de kern is voor mij glashelder. Dat God ons lief heeft. Dat zijn hart naar je uitgaat. En dat hij maar één ding wil, is de eeuwigheid met jou en mij doorbrengen. En hij zoekt herkenning. Heb jij ook dat verlangen om met mij samen te werken? Ik zei net tegen de familie van de Lek. Ik kom geloof ik al 25 jaar in deze gemeente. Zo'n paar keer per jaar om te spreken. En ik kom erachter, hoe ouder ik word, dat ik misschien wel meer vragen krijg dan antwoorden. En het opvallende is, dat voor mijn gevoel God daardoor alleen maar groter wordt. Stel je voor dat ik na al die jaren alles wel ongeveer snapte. Dan was ik toch zelf zo ongeveer net zo knap als God. Hij wordt alleen maar groter. En naast al die vragen komt er ook een soort kalmte, een soort rust, berusting van wat al gezegd werd. Hij heeft deze wereld in zijn hand. Ik hoef niet bang te zijn. Hij is betrouwbaar. Ik kan van hem op aan. Hij heeft me lief. Ik ben niet perfect, maar hij droeg mijn straf. Hij verlangt naar mij. Dat is het fundament. Ik heb een jongere broer, 7 jaar jonger. En die heeft uit een eerder huwelijk een zoon. Die is inmiddels ook al tegen de 30, denk ik. En die zoon is bij zijn ex gaan wonen, al heel lang geleden, hè, 30 jaar terug of zo. En mijn broer verlangde erg naar het contact met die zoon. Hij heeft inmiddels 2 jongere kinderen. En hij deed er alles aan. Een bellen, kaartje sturen, op bezoek gaan. En hij was altijd wel welkom. En zijn zoon zei, ja, je mag wel komen, ik krijg koffie. Maar er kwam nooit eens een initiatief van zijn zoon. Joh, pap, zal ik eens bij jou op bezoek komen? Of zullen we samen iets gaan doen? Niks. En toen vertelde mijn broer, dat heeft hij een keer in een uitzending verteld, dus ik kan dat gerust zeggen. Op een gegeven moment werd het mij duidelijk. Ik was wel christen en ik had alles op een rijtje. Mijn paspoort was getekend en ik leefde mijn eigen leven en ik had een zakelijke relatie met God. En toen snapte ik dat God een vaderhart heeft dat naar mij uitgaat. Zoals mijn hart uitgaat naar mijn zoon. Ik verlang ernaar om met hem om te gaan. Ik wil een relatie. En toen is dat bij mij veranderd. Ben ik mijn hart open gaan stellen voor God. En kwamen er misschien veel meer vragen. Maar kwam er wel een dynamische relatie waarin er een liefdesband ontstond, een vriendschap. Als je daarop gaat letten in de Bijbel, naar voorbeelden, dan zie je een heleboel situaties waarin mensen worstelen met God. Op een positieve manier, hè? Abraham. Na 24 jaar nog geen belofte uitgekomen. En God bemoedigde hem en Abraham moest gewoon lachen. Maar dan gaat God zijn hart delen met Abraham. Want Abraham is iemand die geïnteresseerd is in het hart van God. En God gaat vertellen over Sodom en Gomorra. Maar dan zegt Abraham, dat gaat u toch niet doen, God. Stel nou dat er nog 50 mensen zijn. Dan gaat u die stad toch niet verwoesten. 50 mensen die wel met u rekening houden. En zo gaat Abraham met God in gesprek. Worstelen als het ware. En God houdt rekening met Abraham. Net als Jacob, zijn kleinzoon. Jacob betekent hielenlichter. Huichelaar. Dat is niet zo'n mooie naam. Maar later kreeg hij een nieuwe naam. Israël. Maar voordat het gebeurde, had Jacob letterlijk een worsteling met de engel des Heren. Waarvan de meeste uitleggers toch denken dat het al een verschijning was van Jezus. Want hij zei, ik heb God gezien. Hij worstelde met die engel des Heren. En toen werd het licht. En toen zei Jacob, laat mij niet gaan tenzij u mij zegent. Nou, bij zegeningen denken we allemaal aan fijne dingen. Hè? En weet je wat hij kreeg? Een klap op zijn heup. En vanaf die tijd, bij elke stap die hij zette, moest hij wel denken aan die worsteling met God. Hij ging mank aan één been, maar hij was van binnen een heel stuk rijker geworden. Hij had met God geworsteld. Er moest heel wat gebeuren om die hielenlichter in Israël te maken. Het was een worsteling, een strijd. Misschien is dat wel een van de redenen dat wij er allemaal nog zijn. Dat God nog niet klaar is met je. Er moet nog wat gebeuren. Er wordt nog wat gewerkt. We moeten nog wat leren, wat oefenen. Om de eeuwigheid met hem door te brengen. En ons daar thuis te voelen. Mozes, ook zo'n worstelaar. Het volk had vreselijk gezondigd. Een gouden kalf aanbeden in de woestijn. En God zegt tegen Mozes, doe maar een stap opzij, dan ga ik dat volk vernietigen. Ik ben er helemaal klaar mee. Maar Mozes is er niet klaar mee. Hij zegt, Heere God, dat gaat u toch niet doen. Wat moeten de volken dan wel zeggen van u? En dan zegt hij iets heel gevaarlijks. Schrap mij dan maar uit het boek van het leven. Eigenlijk precies wat Jezus deed om jou en mij te redden. Laat mij dan maar sterven in hun plek. Mozes zegt dat. En dan wordt God zo geraakt door deze houding van Mozes, dat hij zegt, goed Mozes, ik luister naar je, ik spaar het volk. Allerlei voorbeelden in de Bijbel van mensen die bijna een brutaal geloof hadden. En niet om zichzelf alleen maar beter te maken, maar omdat ze echt waren. Omdat ze de confrontatie aan wilden gaan, want die relatie was het waard om voor te knokken. Dat gaat veel dieper dan alleen maar je paspoort is getekend, hoewel dat prima is, hè? Nogmaals, daar begint het mee. We mogen er zeker van zijn dat onze haren geteld zijn. Dat hij ons kent en dat hij geïnteresseerd is in ons. Maar de vraag is, zal hij jou en mij herkennen als we voor hem staan? En hoe herkent hij ons dan? Of we naar de kerk zijn gegaan, of we Heere, Heere hebben gezegd, of we liederen hebben gezongen, zijn allemaal goede dingen. Maar dat is niet waar hij aan ons herkent. Sommigen zullen Heere, Heere zeggen en hij zegt, ik weet niet wie je bent. Alles wat jij en ik hier op aarde doen, uit liefde voor Jezus, voor een ander, daar ontmoeten we Jezus. Als ik een stapje opzij doe, een stukje van mijn inkomen apart zet iemand zegen met een iets liefs, iets aardig, een bemoediging, kleine dingetjes, kaartjes, mensen die niet gezien worden, die niet meetellen. Ik besef bijna nooit dat ik dat letterlijk voor Jezus doe. Als ik iemand een verschoppeling in de ogen kijk en een hand op zijn schouder leg, of een liefdevolle blik geef, of een aanraking, of help, hulp bied, dan kijk ik op dat moment Jezus in de ogen. En dan zal die later zeggen, hey, ik ken jou. Ik liep daar toen op straat en jij kwam naar mij toe. Jij had oog voor mij. Hey, jij was die onderwijzer in de klas. Ik was dat kindje wat gepest werd en jij hielp mij. Of die medeleerling of medecollega of buurman of iemand. Ik ken jou. Ik besef dat niet altijd. Dat het zo dichtbij komt. Dat Jezus mij daaraan zal herkennen. Niet aan mijn mooie woorden, maar aan mijn daden. Ik had honger. Ik had dorst. Ik was een vreemdeling. Ik was naakt. Ik was ziek. Ik was gevangen. Je hebt me ontmoet. Jij hebt mij in de ogen gekeken. Je hebt me de hand gereikt. Ik herken jou. Want wat je voor de verschoppelingen hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan. En ik begon ermee met de kerk, de gemeente, de veelkleurigheid. We hebben elkaar zo nodig om elkaar daarin aan te vullen. De een is goed in dit, de ander is goed in dat. En je kan die ander ondersteunen in waar hij of zij goed in is. Je eigen karakter wordt niet gevormd alleen maar doordat je samenwerkt met mensen die je allemaal leuk vindt en met wie je precies hetzelfde denkt. Dan word je alleen maar bevestigd in wat je al vindt. Maar als je met een groep gelovigen samenwerkt die anders zijn, dan word je geschuurd. Want ik ben net zo'n onmogelijke figuur als die ander. Die ander irriteert zich misschien vreselijk aan hoe ik doe, hoe ik ben. Ik moet leren luisteren, zachter te worden, een ander in zijn waarheid te laten, wijs te zijn. De kerk is teamsport en niet een clubje met allemaal supporters aan de kant die commentaar staan te leveren. Het gaat niet om iemand die de beste bidder is, de beste spreker, de beste muzikant. Allemaal in het team, allemaal meedoen met vallen en opstaan. Tot slot. Toen Jezus uit de dood opstond en de discipelen in een bootje iemand aan de kant op het strand een visje zagen bakken. Toen gingen ze daarnaartoe en Petrus had al snel door, dat is Jezus. Maar Petrus, die altijd nogal van de eerste, de haantje gedrag, die had iets heel stoms gedaan. Hij had gezegd, ik zal u nooit verlaten. En Jezus zei, een beetje dimme Petrus, want je zult 3 keer mij verloochenen voordat de haan kraait. En nadat gebeurd was, ging Petrus heel bescheiden, rustig daar bij dat vuurtje zitten. En hij had helemaal geen smoesjes meer. En wat ik nou zo geweldig vind, dat Jezus niet zei tegen Petrus, we gaan eens even een eindje wandelen, Petrus, want ik heb nog een appeltje met jou te schillen. Ik moet eens een hartig woordje met je spreken. Ik had toch gelijk, ik heb het je toch gezegd, sukkel. Er was maar 1 ding wat Jezus vroeg. Petrus, heb je me lief? Dat was de kern. Hou je van me? En nog niet eens liefde van een bepaald gevoel of zo. Weet je dat ik soms helemaal niks voel bij mijn geloof? Maar het is een diepe overtuiging. keuzes. Petrus, wil je rekening met mij houden? Wil je met mij samen op pad? Al vallend, struikelend en weer opstaand. Wil je met mij verder? En Petrus, die zong wel een toontje lager, maar hij zei heel oprecht, ja Heer, dat wil ik. En dat is de vraag die God vandaag aan jou en mij stelt. Heb je me lief? Ik ga er een lied over zingen. En dat heet Briljant. Eigenlijk groeibriljant. Mijn vrouw heeft ooit zo'n ring gehad, alleen die briljant is helaas nooit gegroeid. Je kon er een nieuwe in zetten, hè, die steeds groter werd. Maar om een van de redenen is dat er nooit van gekomen. Maar wij zijn te vergelijken met een diamant. Een diamant, moet ik deze gebruiken of gewoon die? Die? Ja. Een diamant.
Als je die zou vinden, heb ik me laten vertellen. Er is niks bijzonders aan te zien. Dat is gewoon een stukje steen met wat glinsterdingetjes. En hoor je me nog? Een diamant. Zal ik deze toch maar gebruiken?
Check, 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 check. Ah, daar komt hij al. Ja. Dus wij zijn als mens te vergelijken met zo'n stukje steen. Waar toch in potentie geweldige mogelijkheden in zitten. En God laat het soms toe dat we geschuurd en geschaafd worden. Zodat we gaan glinsteren. En het beeld van die schepper door ons weerspiegeld gaat worden steeds meer. Maar dat gaat niet vanzelf altijd. Horen jullie de gitaar? Een ruwe diamant is kostbaar en gewild. Maar wie herkent zo'n steentje in het gras? Het lijkt niet heel bijzonder. Het lijkt maar heel gewoon een steentje. Met wat stukjes glas. Kostbaar. Wat is het kostbaar? Een steentje zoals dit, waar zoveel moois in zit. Een kostbaar, zeldzaam exemplaar. Een kunstenaar maakt van die grauwe, ruwe steen een speciaal geslepen diamant. De kleuren van de regenboog, die komen aan het licht. Dit steentje is gewoon briljant. Kostbaar, wat is het kostbaar? Een steentje zoals dit, waar zoveel moois in zit. Een kostbaar, zeldzaam exemplaar. Lijk jij op een steen waar iedereen zich aan stoot? Of vinden heel veel mensen jou juist een kei? Misschien bijzonder of lijk je heel gewoon? Maar niemand, niemand is als jij. Kostbaar, wat ben je kostbaar? Een steentje of een kei? Niemand is als jij. Een kostbaar, zeldzaam exemplaar. je bent kostbaar, echt waar.